Dus. Goed. Aflevering 11 van de Bijbelstudies. We komen langzaam aan het eind, denk ik, van wat we bespreken hebben. Ja, we kunnen nog eindeloos doorgaan met Bijbelboeken. Je moet ergens een punt aandraaien. Ik denk dat nog wel twee onderwerpen heel nuttig zijn. Het ene is wat we vandaag hebben. De relatie tussen Israël en de kerk nog een keer onder de loep nemen. Daar hebben we in het begin wel eens over bij stilgestaan. Maar nu nog een keer een aantal zaken langslopen. En het tweede, dat is dan voor volgende keer. Ja, noem dat de eeuwigheid. Hoe alles tot afronding komt. Wat de Bijbel erover zegt. En daarmee is het dan... door de grote lijnen van de profetie wel gehad. Nou, dit aantal onderdelen vandaag. Staat Israël in de profetie? En dan nog een keertje over de verdrukking. En Israël in het vrederijk en opname en wederkomst. Moeten we kijken wat we daar allemaal van kunnen bespreken. En desnoods laten we wat dingetjes liggen. De staat Israël in de profetie, dat is wel een interessant iets. Want dat komt heel vaak terug in discussies of gesprekken die je hebt met anderen over de toekomst, over Israël. En daar is nogal wat verwarring over. We hebben in een vorige aflevering gezien dat Israël en de kerk verschillende, ja, mag ik zo zeggen, volken van God zijn in verschillende tijdperken, verschillende bedelingen, met ook verschillende zegeningen. Maar dan komt onmiddellijk de vraag op van hoe moet je dan naar het volk Israël nu kijken, wat in Palestina, in Israël woont, en wat ook een politiek heeft, enzovoort. En daar heeft de Bijbel ook wat over te zeggen. En daar zullen we dan eerst eens over nadenken. Allereerst Ezechiël 37. Ik weet niet of we alles kunnen lezen van alle stukken, dus sommige zal ik een beetje samenvatten. Dat is de profetie van de dorre doodsbeenderen. Die is bekend.
Ja.
Wel eens van gehoord.
Ja.
Oké, dan kunnen we naar de volgende tekst. Oh, sorry. Nee, dus Ezechiël die staat daar voor een dal en daar ligt een hele berg botten. Het lijkt op een leger wat daar in de pan gehakt is en wat vervolgens daar in de zon verdroogd is. En dan zegt God van kan dat herleven? En dan zegt hij, Ezechiël weet dat niet, die zegt u weet het. En dan zegt God van nou ik ga ze tot leven wekken. En dan gaat het in twee fasen. In de eerste fase in vers 6, dan komen de spieren en vlees op al die botten terug. En dus dan wordt als het ware de vorm van de lichamen, die komen weer tevoorschijn uit al die botten. Dus dan liggen er in feite niet meer een berg botten, maar ligt er een berg lijken. Dat schiet hier niet heel veel mee op, maar het idee is leuk. En dan in de tweede fase zegt God van oké, en nou gaan we de geest in doen. Nu gaan we, komt mijn geest daarin. En dan komt dat tot leven en ontstaat er opnieuw een heel groot leger. Vers 10. En dan staat er in vers 11. Mensenkind, deze beenderen zijn het huis Israëls. Dus die profetie die gaat over Israël. En je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk aangeeft hoe het herstel van Israël plaatsvindt. In twee fasen. Voordat Israël volledig hersteld zal zijn, is er als het ware een tussenfase. En die tussenfase is dat de botten als het ware weer tot lichamen aaneen gesloten zijn, maar dat er nog geen geest in is. En je zou wel kunnen zeggen, denk ik, dat wat je vandaag de dag in Israël ziet, die eerste fase is. Dus het volk Israël keert al terug naar het land. Er is alweer een staat Israël. Er wordt weer nagedacht over een tempel, over offerdienst, noem alles maar op. Maar als je vanuit hemels perspectief naar het volk kijkt, naar het land kijkt, dan zie je dat er geen geest in is. Dat Gods geest daar nog niet is teruggekeerd. Daarvoor is een tweede werk van God nodig. Dat zijn geest daarin komt. En dat tweede werk van God, dat zal dus, denk ik, pas plaatsvinden op het moment dat de gemeente is opgenomen. God die kalender, die nog staat, die activiteiten met het volk Israël zal afronden. Dus Israël vandaag de dag, hoe ik dat zie, dat is weliswaar het volk van God, maar dan met twee kanttekeningen. Het volk van God vroeger en straks, maar niet nu. Nu is het nog Lo Ami, niet mijn volk, Hosea 1 en 2. En het tweede is dat ook Gods geest er nog niet in is. Dus je kunt niet zeggen van alles wat Israël doet is goed, Of we moeten Israël maar altijd terzijde staan. We zijn Israël van alles verschuldigd. Klinkt allemaal heel mooi. Maar als je realiseert dat het volk Israël vandaag de dag dus nog niet door Gods geest bezield is. Maar in feite niets anders is dan een volk onder de volken. Wel met een hele speciale geschiedenis. En een hele speciale toekomst. Maar gewoon een volk. Dan plaatst dat toch in iets ander perspectief wat er in Israël gebeurt, denk ik zelf. Nou, dit staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Laten we eens naar de vijgenboom gaan. Matteüs 21. Eerst Matteüs 21. Vers 18 staat van de Heer Jezus dat hij naar de stad Jeruzalem terugkeerde, dat hij honger had. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij erheen en vond niets dan alleen bladeren. En hij zei, laat van u in eeuwigheid geen vrucht meer komen. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. En toen de discipelen dit zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo onmiddellijk verdord? En Jezus antwoordde en zei tot hen, voorwaar ik zeg u, als u geloof hebt en niet twijfelt, zult u niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar al zegt u ook tot deze berg, wordt opgeheven en in zee geworpen, het zal u gebeuren. Die vijgenboom, dat is een beetje een merkwaardig verhaal. Wat ik van die vijgenbomen begrijp, is dat er altijd vruchten in moeten zitten. Of jonge vruchten, of oude vruchten, maar dat er altijd die kiemen van vruchten in die vijgenbomen zitten. En dat het heel bijzonder is, dat hier een vijgenboom was, die dus op dat moment geen vrucht had. En dat de Heer Jezus dus zegt tegen die vijgenboom, van kijk, hier hadden dus vijgen in moeten zitten, maar die zijn er niet, dus je zij vervloekt. Nou, dan gaat het niet zozeer om die vijgenboom, dan was het niet in de Bijbel gekomen, maar omdat die vijgenboom een beeld is. Een beeld is van, opnieuw, het volk Israël. Zoals ook de olijfboom een beeld is, zoals ook de wijnstok een beeld is, al die bomen, ook de ceder is een beeld, die kom je in de Bijbel verschillende plaatsen tegen. Dus al die bomen, die hebben een symbolische betekenis. En je zou kunnen zeggen dat die vijgenboom een beeld is van de staat Israël. En dit symboliseert eigenlijk wat er in dat hoofdstuk staat. De Heer Jezus was in het begin van Matteüs 21 Jeruzalem binnengekomen, de intocht. Eigenlijk met het doel om koning te worden, dat het volk Israël gereed was om hem als koning aan te nemen. Dat hebben ze wel gedaan, maar het was met de mond, dat was niet met het hart. Vervolgens bij die tempelreiniging die ertussen staat, blijkt wat de echte vruchten van Israël waren. En er werd een hoop gehandeld, maar in het huis van God was vooral veel handel en weinig eerbied en respect en vrucht voor God. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk van die vijgenboom, die symboliseert dat volk Israël. Ik kwam om te kijken of er vrucht was. Ik heb die niet gevonden. En daarom zei die vijgenboom, dus eigenlijk impliciet ook dat volk Israël, zei die vervloekt. Nou, van die vijgenboom staan ook een aantal gelijkenissen.
Maar, ja? Goed, hoe weet je dat de Heer Jezus daar Israël mee bedoelde met die vijgenboom? Dat staat er toch niet bij, of wel?
Dat blijkt uit heel veel andere teksten. Bijvoorbeeld als we nu naar Lucas 13 gaan.
Lucas 13?
Ja. Lucas 13 vers 6. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, die lijkt er een beetje op. En dan staat er, iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond die niet. Nou, die wijngaard, die doet onmiddellijk denken aan Jesaja 5, waar het lied van de wijngaard is uitgezongen. En die wijngaard was Israël. Hetzelfde verhaal. Die hele wijngaard wordt gereed gemaakt om wijnstokken voor te brengen. Ook daar was geen vrucht. En vervolgens zegt die eigenaar van die wijngaard van vernietig de hele boel maar. Hier is het in die wijngaard wordt een vijgenboom geplant. Waarmee dus eigenlijk in die identificatie van vijgenboom en wijngaard voor Israël ook wel helder is. Want al die luisteraars, die zullen bij die wijngaard gedacht hebben aan Israël. En daar staat nu een wijnstok in. En die vijgenboom brengt ook geen vruchten op. En dan zegt die tot de wijngaardenier, zie je, 3 jaar is het sinds ik vrucht kom zoeken aan deze vijgenboom. En ik vind die niet, hak hem dus om. Waarom slaat hij de grond nog zonder nut? En dan is het van, nou laat het nog 1 jaar staan en zo niet, dan hak hem dan om. Eigenlijk precies hetzelfde beeld als Jesaja 5 en op veel andere plaatsen. God komt om vrucht te zoeken bij zijn volk. En die is er niet. En die vijgenboom die symboliseert, als het ware, het feit dat er geen vrucht van Israël voortkwam. En waarom vervolgens Israël door God verworpen is. Dit is de eerste gelijkenis. We komen bij de tweede gelijkenis, die staat hier in Matteüs 24. Matteüs 24. En dat staat dan in de profetie van de laatste dingen. En er staat een heel andere gelijkenis over de vijgenboom. En eigenlijk is dat een antwoord op de eerste vraag in vers 3. Als je Matteüs 24 vers 3 hebt, 3 vragen. Wanneer zullen deze dingen zijn, dus die toekomstige dingen? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En dan antwoordt de Heer Jezus eigenlijk op die 3 dingen in omgekeerde volgorde. Dus eerst op de voleinding van de eeuw. Dan later het teken van de komst vanaf vers, is het vers 23 of zo. En vervolgens ook op de vraag van wanneer zullen deze dingen zijn? Hoe kun je nou weten dat die eindtijd, dat herstel van Israël met de oordelen ervoor, aanstaande is? En dan wordt die gelijkenis van de vijgenboom verteld in vers 32. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Dus die vijgenboom is dan hier ook weer een beeld, want die vijgenboom zelf, die zegt niet zoveel. En dan staat er, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is voor de deur. En er zijn heel veel bijbeluitleggers die gezegd hebben, dit moet je zo zien, dat die vijgenboom hier ook een beeld is van Israël. En als het ware, als Israël de eerste tekenen gaat geven dat er ooit weer vrucht gaat komen, dus als bladeren komen, als die boom dan weer gaat uitbotten, als er dus een stuk ontvankelijkheid voor vrucht zal komen, dan zal het gebeuren. Nou, dat zou je ook kunnen vergelijken met wat er dus sinds 1948 weer gebeurd is, dat het volk Israël weer in het land gekomen is, dat daar als het ware weer gesproken wordt over herstel van de tempeldienst, over allerlei zaken die met de profetie te maken hebben, maar dan wederom is Ezekiel 37 een staat in ongeloof, zonder Gods geest nog daarin. Maar dan zou deze profetie daar ook op slaan, is dat als je die staat Israël en dat wat in Israël gebeurt ziet gebeuren, dan weet je 2 dingen. Het is het nog niet. Dit is nog niet het herstelde vrederijk. Maar je weet ook, het is het bijna wel, want de tijd is nabij. De pionnen worden als het ware op het schaakbord gezet, zodat in die eindtijd die laatste grote overwinning voor God, voor de Heer Jezus, zal kunnen plaatsvinden. Dus zo wordt die over het algemeen uitgelegd. Nou, dan komen nog 2 teksten, wil ik dan noemen, over de staat Israël nu, het volk Israël nu. En die zeggen eigenlijk beide, ja, die liggen een beetje in lijn hiervan. En vandaag de dag is er nog vrij weinig te beleven op geestelijk vlak in Israël. In Romeinen 11, vers 7 en 8, daar staat, wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Dat wil zeggen dus, de Israëlieten zelf, die hebben het evangelie niet aangenomen. Maar een aantal daaruit wel, zoals Paulus, die als het ware Jezus wel hebben aangenomen. En de overigen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun gegeven en geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Dus hoe beschrijft Paulus het volk Israël nu? Dat is met een geest van diepe slaap. Een geest van diepe slaap. En dat is in feite wat je ook in 2 Korinthe 3 vers 14 vindt. Daar staat dan ongeveer met andere woorden hetzelfde. Daar zegt Paulus dat tot op heden, wanneer Mozes wordt gelezen, dus wanneer in Israël de wet wordt gelezen, er een bedekking op het hart ligt. Dus eigenlijk wat je ziet is dat de staat Israël dan wel staatkundig hersteld is. Dat de Israëlieten teruggekeerd zijn en terugkeren naar het land Israël. maar dat er op geestenvlak nog steeds blindheid, doofheid en slaap is. En dat die bedekking, dat God als het ware die bedekking op dat hart gelegd heeft, uitgezonderd de enkeling die de Heer Jezus wel aanneemt, noemen we de Messias beleidende Jood. Die
maar
dat worden
er steeds meer, hoor.
Ja, het zijn nog steeds heel weinig, worden er wel meer. Maar het volk als geheel, er ligt een bedekking op en die zal worden weggenomen, dat staat hier. Wanneer het tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen. Dus er komt een moment dat God, als het ware, dat herstel aan Israël weer zal geven. Maar zelf denk ik dat het dus niet in deze tijd is, maar pas is na de komst van de Heer voor de kerk, voor de gemeente.
Dan staat het tot het tot de Heer terugkomt, zeg je.
Ja, wanneer het tot de Heer zal terugkeren.
Terugkeert.
Ja, dus dat er
ik
een soort...
Als ze zien wie ze doorstoken hebben, die tekst.
Ja, daarvoor al, denk ik. In de tijd na de opname van de gemeente, als het evangelie van het koninkrijk weer gepreekt wordt. Mm-hmm. Als je die 144.000 hebt van Israël, die de naam van het lam dragen. Dan heb je dus al mensen die als het ware iets zien van geestelijke, of die laten zien van geestelijke ontplooiing. Maar inderdaad, op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, dan vallen de schellen pas echt van de ogen. En dan wordt alles pas echt volledig helder. Dus vandaag de dag, denk ik persoonlijk, wat we in Israël zien, dat is belangrijk, is een voorbode, een eerste vervulling van de profetie. Maar het laat zien dat Israël nog steeds een staat is in ongeloof. Dat is nog steeds niet volk van God zijn. En je kan wel zeggen, Israël de oudste broer, en die moeten we alles beschuldigd zijn. Het mag allemaal, als we hem wel beseffen, dat het volk Israël niet heilig is in de zin dat zij dichter bij God zouden staan dan wij. De Bijbel geeft eerder aan, als je God wil leren kennen, dan moet je naar boven gaan en niet naar Israël gaan. Want in Israël is heel veel blindheid en doofheid en slaap.
En wat bedoel je met naar boven?
Naar de Heer zelf.
Ja. Er is op het ogenblik veel discussie over of wij het evangelie moeten verkondigen aan de Joden.
Ja.
Wat is daar je mening over?
Nou ja, sowieso aan iedereen die de Heer Jezus niet kent, moet het evangelie verkondigen. En het geldt ook voor alle Joden. Ja, die hebben ook recht, zo gezegd, om de Heer Jezus te leren kennen. Tegelijkertijd is het ook zo dat nu niet het hele volk de Heer Jezus zal aannemen. Ja, vanwege die bedekking of die eigenwijzigheid of noem maar op. Maar dat ontslaat je niet van de plicht om het evangelie te brengen. Maar ja, ik zou zeggen, dat geldt net zo goed voor alle andere volken op deze aarde.
Niet speciaal meer.
Ja, niet speciaal. Ja,
nee,
mag wel meer, maar...
Vaak, net juist niet, want...
Nee, nou, ja. Dat wij hun zoveel hebben aangedaan.
Ja, maar aan de andere kant lees ik ook van, als je het niet doet, nou, dan ben je nog antisemitischer dan wie ook. Want zij moeten hun Heer leren kennen.
Ja. Dus, ja. Maar kijk, als je naar Israël gaat, dan, dat hoor je ook de mensen die blijven de Joden zelf zeggen, dan moet je met de evangelie gaan. Met de evangelie van de Heer Jezus Christus. En niet geen flesjes wijn kopen, dat mag allemaal, dat maakt niet uit. Je kunt net zo'n flesjes Russische wijn kopen. Dat doet verder niks. Dat wat Israël nodig heeft, is de evangelie van Jezus Christus. En dat ze als het ware hem leren kennen. En elke Jood die als het ware de Heer Jezus aanneemt, die komt bij de gemeente te horen. En ja, dat is een geweldige zegen.
Daar gaat het uiteindelijk.
En daar gaat het om. Ja. Dus,
ja. En voor de enkeling is dat een zegen, maar voor het volk is het nu niet van belang, want dat gebeurt pas als Jezus komt.
Juist. Ja. Juist. Ja.
Maar ik denk niet dat het zo is als ze zich daarna uitspreken, dat God zich dan, of de Heer zich verborgen zou houden.
Nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar de vraag is natuurlijk dan van wat er nou gebeurt. Het volk Israël, dat verwijst wel Jezus Christus af. Als de gezalfde van God die zeggen van ja, God stuurt zijn Messias, maar het is niet die Jezus. Dat weten we inmiddels wel. Want in die naam van Jezus zijn zoveel dingen gebeurd tegen ons. Dus in die zin hebben wij ook boter op ons hoofd als volk. Dat maakt het dan weer heel ingewikkeld.
Okay. Ja. Maar er zijn wel de laatste tijden weer heel veel Bijbels uitgedeeld aan het Joodse volk. En dat is toch ook wel super dat ze net aannemen, zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
Ja, ja.
Oh, ja.
Oude Testament lees je ook op die Jezus in, en dat helpt ook niet. Dus in die zin,
maar goed, als ze het nu wel gaan lezen, dan weet ik wel
dat
er
zijn toch mensen die tot geloof komen.
Absoluut.
Het schijnt echt wel dat dat behoorlijk uitgebreid is de laatste keer.
Veel meer voor gaan bidden.
Dat mag. Bid Jeruzalem vrede toe. Staat in de psalm.
Ja, 125 vers 6.
Kijk, zo waar. Goed, zullen wij naar deel 2 gaan?
Ja.
Dat is het boven geen verdrukking voor ons. En dat is, dat we toch nog een keertje met jullie wil doornemen van hoe het nou precies zit. Israël, dat zal straks door de grote verdrukking gaan. Daar hebben we het een paar keer geleden over gehad. Dus die oordelen die komen over Israël om ze te zuiveren, te louteren, tot God terug te brengen. Dat wat Israël nodig heeft om tot inkeer te komen. Maar er staan ook heel veel teksten in de Bijbel die aangeven dat wij daar niet in komen. Er zijn nog steeds christenen die denken dat wij dat wel doorheen gaan door de grote verdrukking. Maar ik denk zelf dat er toch wel vrij duidelijke aanwijzingen zijn in de Bijbel dat dat dus niet het geval is. Dus laten we een aantal van bespreken. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Daar staat vanaf vers 9 dat we eigenlijk Paulus daar gepreekt heeft in Thessalonica en twee dingen heeft gedaan. En dat had tot gevolg dat, tenminste twee gevolgen had zijn prediking, dat die Thessalonikers zich bekeerden tot de levende en waarachtige God om die te dienen. En het tweede om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En dus aan de ene kant God te dienen, tweede de Heer Jezus te verwachten. En dan staat er als een bijzin bij dat God hem uit de doden heeft opgewekt, Jezus. En dan staat er zo'n zinnetje bij, die ons redt van de komende toren. Dat is een beetje een merkwaardig zinnetje. Want wat betekent dat dan? Nou, de enige zinvolle betekenis die je hier aan kan geven, is als je dit begrip toren opvat in de Oud-Testamentische zin. Waar wordt het begrip toren, de gramschap van God, wordt heel vaak verbonden met die jaren van verdrukking die de komst van de Heer voorafgaan. Tegen de Farizeeën, daar zegt de Heer Jezus, als je daar bij hem komen, van andere gebroed, wie heeft u aanwijzing gegeven, Johannes de Doper, om de komende toren te ontvluchten. Die komende toren, dat was een uitdrukking die bekend was. En die had te maken met die periode van toren van God vlak voordat het vrederijk aanbreekt. Dus het gaat over de grote verdrukking. En hier staat dat Jezus ons redt van de komende toren. Dus dat wij daarvan gered worden. Nog even onduidelijk wat het precies inhoudt. Of we daar dan in zitten en vervolgens daar uitgehaald worden. Of dat we er helemaal niet in komen. Ik noemde het net al. Matthäus 3.
Dat wij dan wel weg zijn.
Ja. Matthäus 3 vers 7. Daar hebben we het net geciteerd. Hè? Johannes de Doper. Die zegt tegen die Farizeeën: wie heeft u een aanwijzing gegeven om die komende toren te ontvluchten? Dus daaruit blijkt dat die komende toren gewoon een bekend iets is waar Johannes naar verwijst. En dat verwijst dus naar het Oude Testament, waarin heel vaak die toren en die gramschap van God genoemd worden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort codewoord is voor het begin van de dag des Heren, die grote verdrukking. Die Farizeeën die waren bestemd om daarin te komen, want dat was het afvallige deel van het volk Israël. Maar wij als christenen worden daarvan gered. Nou, een paar teksten dan waarin dat staat. Die toren. Jesaja 13 vers 9. Er is een tekst waarin die toren genoemd wordt. Er staat: zie de dag des Heren. De dag des Heren hebben we besproken. Hè? Dat is dus de periode die begint met de oordelen van God. Tot en met het vrederijk. Dat wordt allemaal aangeduid als de dag des Heren. De tijd. De dag dat God alle dingen recht zal zetten. Nou, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Dus dat is het oordeel van God. Dat is een van die teksten waarin die toren wordt genoemd. Dus als Johannes het over die toren heeft, of Paulus, dan moet je dat in dit kader zien. Dat gaat dus niet zomaar over een momentje dat het lijkt alsof God toornig op ons is. Nee, dat gaat over die periode van die verdrukking. Sefanja 2. Kijk, hier is het laatste Sefanja 2 weer op te zoeken. Ja, die kleine profeten zijn lastig, hè?
Ja.
Om je te helpen, komt na Genesis.
Ja, en voor Zacharias. Ja, als je net zelf een Bijbel hebt als mij, dan roep ik even welke bladzijde het is.
Goed. Sefanja 2, vers 2 en 3. Geet het op. Nou, dat is dan vanaf vers 1. Sefanja 2, kom tot uzelf, kom tot inkeer. Voordat het besluit tot uitvoering komt, als kaf gaat een dag voorbij. Voordat over u komt de brandende toren des Heren, voordat over u komt de dag van de toren des Heren. Zoek de Heren alle ootmoedigende land enzovoort. Misschien zult gij geborgen worden, vers 3, op de dag van de toren des Heren. Hier blijkt dus heel duidelijk uit, en die andere teksten ook, dat die toren des Heren niet zomaar iets is, maar echt slaat op die tijd van die grote verdrukking. Als je dan naar 1 Thessalonicenzen 1 kijkt, dat we het gezien hebben, dat de Heer Jezus ons redt van die toren, dan krijg je al het idee van, hé, door geloof in de Heer Jezus Christus, hebben we daar niks mee van doen. Hebben wij dat niet nodig om in die toren te komen? En zal de Heer Jezus ons daarvoor bewaren? Dat staat trouwens nog later in Thessalonicenzen ook, 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Daar staat, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Dat kan je zo lezen als, God bestemt ons niet tot het oordeel, dat we veroordeeld worden, maar tot behoudenis. Je kan het ook zo lezen, dat dit weer op diezelfde toorn slaat. God heeft ons niet bestemd om in die periode van toorn te komen, want die komt over Israël. Hij heeft ons bestemd tot behoudenis, en behoudenis, dat wil in de Bijbel soms ook zeggen, dat die overgeplaatst wordt van het ene gebied naar het andere gebied. Niet meer het gebied van de wereld, maar naar het gebied, het machtsgebied, waar de Heer Jezus Christus koning is. En dan heb je die toren niet meer nodig om tot de ontdekking te komen dat de Heer Jezus koning is. Dus eigenlijk als je dit vers zo leest, dan staat hier weer hetzelfde. Die toren is voor Israël straks, niet voor ons nu. En wat zit er dan tussen? Daartussenin zit dan die wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, nog twee teksten dan in dit kader. Romeinen 5. De eerste komst. De opname. Ja. Romeinen 5, vers 9. Staat het eigenlijk ook. Er staat, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. En dat gaat dus niet om toren voor de eeuwigheid. Het gaat hier ook om de toren die komt over deze aarde. Daarvan worden we behouden. Daar worden we uit weggehaald. Daar zal God ons voor bewaren. Want er is geen enkele reden, of je nou Jood bent of heide, dat je in die toorn komt als je nu je knieën buigt voor de Heer Jezus Christus. Want dan heb je het doel al bereikt waarvoor God straks die toorn op de aarde zal gaan brengen. En dan nu de klap op de vuurpijl. Openbaring 3. Vers 10. Er staat, omdat u, tegen de gemeente in Philadelphia, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Nou, als u nou hier staat, de verzoeking die over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Dan zit je dus weer in het Oude Testament. Dan zit je weer op die dag des Heren. Dan heb je het weer over die periode dat God met zijn oordelen de aarde gerechtigheid zal leren. En dan staat hier over van jullie, Philadelphiërs, jullie zijn mij trouw geweest. Jullie hebben mij lief gehad. En daarom zal ik jullie daarvoor bewaren. En dan moet je goed lezen. Nou staat er niet dat God ons zal bewaren voor verzoeking. Er staat hier dat God ons zal bewaren voor het uur van de verzoeking. Nou, bewaren voor de verzoeking wil zeggen dat God dan zou nog kunnen zeggen van oké, die verzoeking komt op de aarde, wij zijn er ook, maar dat gaat als het ware om je heen. Ja, de buurman krijgt er wel last van, maar jij wordt ervoor bewaard. Je wordt gespaard voor die verzoeking. Maar hier staat niet dat je gespaard wordt voor de verzoeking. Je wordt gespaard, bewaard voor het uur van de verzoeking. Dat wil dus zeggen dat het uur niet op jou van toepassing zal zijn. De enige manier om voor een uur van verzoeking gespaard te zijn, is dat je voor die tijd al weg bent. En dat is ook precies wat er staat, want als je dan meteen daarachter aanleest, wat staat er?
Ik kom spoedig.
Ik kom spoedig. Hoe gaat God ons bewaren voor dat uur van die verzoeking, van die grote verdrukking? Doordat de Heer Jezus komt om ons op te halen. En dat vind je eigenlijk tussen hoofdstuk 3 en 4 in Openbaring gebeuren. De gemeente wordt in hoofdstuk 4 in de hemel gezien. En als dan die oordelen over de aarde losbreken, dan wordt er weer gesproken over Israël, die 12 stammen. Dan wordt er gesproken over de volken tegenover Israël. Dan heb je weer een tempel. Dan heb je eigenlijk weer die Joodse context die als het ware de boventoon voert. Want de gemeente is dan opgenomen bij de Heer Jezus Christus. Vragen? Opmerkingen?
Openbaring 4
is de grens.
Openbaring
4 is de grens. Nou, dat moeten we een andere keer bespreken. Maar dat heeft mee te maken dat je bijvoorbeeld in openbaring 4 en hierna zag ik, dat geeft een nieuw gedeelte aan de openbaring. En vervolgens vind je eigenlijk bij alle personen op de aarde niet langer de kenmerken van de gemeente. Maar die vind je wel terug bij die 24 oudsten in de hemel. Dus dat is waarom dat is.
Ja, dat gaan we
misschien gaan we daar nog volgend jaar eens een keertje over naar buiten gaan. Dat is het. Ja? Yep.
Dat is wel interessant.
Dat is heel interessant. Ja. Ja. Goed, derde onderdeel met jullie instemming. Israël in het Vrederijk. Dat is ook een los deeltje wat we nog niet voldoende besproken hebben. En dan kom ik meteen op een misverstand. Het is best wel heel wijdverbreid. En het gaat over het nieuwe verbond. In Jeremia 31 wordt dat genoemd. Jeremia 31, vers 31 en verder. Er staat, zie de dagen komen. Ja, Jeremia heeft een heleboel hoofdstukken, dus het zou makkelijk te vinden moeten zijn. Er zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, leidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Nou, wat leert het gedeelte over het nieuwe verbond?
Het is anders dan
oude. Anders dan oude. Dat is een scherpe opmerking. Ja. Ik had als jurist verwacht dat je zegt van dat de wetten in je hart geschreven zijn. Dat er geen juristen meer nodig zijn, maar dat is zo.
Ja. Dat is een legkunde.
Oh, dat is een legkunde. Ja. Maar goed. Als je nou goed leest, met wie wordt dat nieuwe verbond gesloten?
Ja.
Het huis van Israël, het huis van Juda. Dat wil eigenlijk zeggen met de 12 stammen. Wordt het nieuwe verbond met ons gesloten?
Nee.
Nee, het. Er is eigenlijk geen enkele tekst in de Bijbel die aangeeft dat het nieuwe verbond met ons gesloten gaat worden. geef ik even de gelegenheid om een ja maars te geven. Die komen nu geheid.
Ja, je moet gelijk aan het avondmaal denken. Als het verbond is en niet.
Maar staat daar de avondmaal dat gesloten wordt met ons?
Nee, met Roet. Is dat ook met het Joodse volk? Want dat is de gemeente er toch helemaal niet?
Nee, dat is waar.
Dit is de beker van het nieuwe verbond. Dat wil dus zeggen dat het bloed, de wijn, het bloed van de Heer Jezus symboliseert. Wat de grondslag zal zijn voor het sluiten van het nieuwe verbond. Net zoals het de grondslag is voor de genade die wij ervaren door onze verzoening met God in Christus. Het bloed van de Heer Jezus is de grondslag voor alle zegeningen die ooit voortkomen tussen mensen en God. Dus zowel elk mens vandaag de dag die tot God nadert in de tijd van de gemeente, doet dat op de grondslag van het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar ook elke Jood of elke wereldburger die straks in de tijd van de grote verdrukking zijn knieën buigt voor God en vergeven wordt en dan die nieuwe geest en een nieuwe hart zal krijgen, krijgt dat op de grondslag van het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat de avondmaalbeker zegt, is dat al die zegeningen, specifiek die zegeningen voor Israël van het nieuwe verbond, dat die de grondslag hebben in het bloed van de Heer Jezus Christus. Paulus noemt zich een dienaar van het nieuwe verbond. Dat wil niet zeggen dat zijn bediening aan de gemeente, denk ik, niet verbond inhoudt. Nee, volgens mij wil het zeggen dat hij ook een bediening voor Israël had om hen als het ware in de nieuwe verbondsrelatie met God te leiden, die niet meer gebaseerd is op werken, maar op genade. Niet meer je moet dit doen om God te leren kennen, maar dit heeft God gedaan om jou bij hem te brengen. In Hebreeën 8, dat wordt Jeremia 31 geciteerd. Dat is ook zo'n hoofdstuk wat de hele tempeldienst uitlegt. Heel Hebreeën. En in Hebreeën 8, daar staat dan, dat wordt een hele stuk in Jeremia 31 geciteerd. En vers 10 staat dan weer, want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, zegt de Heer. Dan komt die tekst letterlijk weer terug. Dus daar wordt eigenlijk nog steeds gezegd, dat nieuwe verbond, dat wordt gesloten met Israël. Als dat nieuwe verbond niet meer op Israël van toepassing was, was dit het moment voor Paulus geweest om te zeggen van ja, er staat wel Israël en Jeremia, maar ik verander het in de gemeente. Doet hij niet. Hij houdt het bij Israël. Er is denk ik geen enkele aanwijzing dat het nieuwe verbond met ons gesloten zal worden. En waarom niet? Dat is omdat het verbond te maken heeft met de relatie tussen God, een God in de hemel, en een volk op deze aarde. Het volk op deze aarde, wat straks gezegend zal worden door God, is het volk Israël. Maar wij hebben als het ware een heel andere positie gekregen. Wij worden straks in de hemel opgenomen, zitten naast de Heer Jezus Christus in de heerlijkheid. En wij hebben als het ware een relatie die van een verbondsrelatie verre overstijgt. Een verbond wil eigenlijk zeggen, je hebt een meester en een volk. De meester die heeft allerlei dingen te zeggen over het volk. God heeft veel dingen te zeggen over Israël. En Israël moet zich daaraan houden, aan die wetten en die regels. En in ruil daarvoor zal God bepaalde zegeningen over het volk uitstorten.
In het oude verbond.
In het oude verbond. In het nieuwe verbond wil het zeggen van oké, die regels die je als volk moet doen, die zijn vervuld. Dus als het ware, het volk heeft de verplichtingen voldaan. En God is alleen nog maar gehouden om zijn deel van zijn verplichtingen uit te voeren.
Is er ook sprake van een liefdesrelatie?
Nou, voor Israël wel. Maar we hebben het hier over. De verbondsrelatie is echt een juridische relatie.
Dat is een barbaardige emotie.
Het hele boek Deuteronomie, misschien weten jullie dat, dat heeft de structuur van een Assyrisch verbondsverdrag. Dus dat heeft een bepaalde opdeling in 7 delen. Eerst de beschrijving van de historie, en dan gaat het in bepaalde voorwaarden, en dan komen alle verplichtingen. En die vind je eigenlijk helemaal terug in het boek Deuteronomium. Dus daar is een van de bewijzen ook, dat het boek Deuteronomium heel oud is, veel ouder dan gezegd wordt door de moderne Bijbelwetenschap, die zeggen van ja, dat stamt van ver na de ballingschap. Nee, Want die hele structuur alleen al, die is geënt op die van een Assyrisch vazalverdrag. Dat je dus een overwonnen volk hebt en een koning die de baas was en die hun contracten, hun rechten op die manier vastlegde. In dit geval was het volk Israël en de koning was God. Dat nieuwe verbond moet je helemaal in die context zien. Dat gaat over Israël. Er staat ook wat God na die dagen zal sluiten. Dat stond in Jeremia 31. Dat staat nog letterlijk in Hebreeën 8. Terwijl, als het op onze tijd van toepassing was, had Paulus kunnen zeggen van ja, er staat al na die dagen, maar heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. He? Dat zegt hij niet. Nee, want die beloften, die staan nog.
Dat gaat hier. Komt dus nog.
Dat komt nog.
Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Ja. Dat snap ik dan niet helemaal. Waarom zegt hij dan, dit is het nieuwe verbond?
Omdat de discipelen bij het laatste avondmaal een vertegenwoordiging zijn, niet alleen van de toekomstige gemeente, maar ook van het volk Israël.
Ja, maar jij zegt nu dat dat wordt na die dagen pas gesloten.
Dat wordt in het vrederijk gesloten.
Maar waarom sloot de Heer Jezus het toen?
Hij sloot het niet. Hij zei, dat is het bloed van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, dit is de grondslag waarop het nieuwe verbond straks werkelijkheid kan worden.
Aha. Dus hij kondigt aan van of dit, ja, de grondslag van dit bloed zal zometeen dat nieuwe verbond gesloten kunnen worden.
Juist, dat staat er.
Ja, dat is wel nieuw voor mij. Helemaal nieuw.
En daar staat er onmiddellijk achter in Matthäus 26 vers 28, dat je het zo kunt lezen. Volgende vers, ik zeg u, van nu aan geenszins zal ik drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader.
Waar lees je dat?
Matthäus 26 vers 28 en 29. Dat nieuwe verbond, dat krijgt de vervulling namelijk in het vrederijk. En dat is de dag dat de Heer Jezus die wijn opnieuw zal drinken. Dan worden die feestmaaltijden waar Jesaja het over heeft aangericht, waar die wijn rijkelijk zal stromen. En tot die tijd vast de Heer Jezus. Want hier gaat het over de relatie tussen de Heer Jezus en zijn volk. Dat avondmaal dat er voor de gemeente is ingesteld, blijkt niet uit Matthäus. Okay. Dat blijkt uit 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Als Paulus dat als het ware uitlegt. Maar zonder Paulus had je zelfs kunnen zeggen van nou, dit is voor de discipelen van de Heer Jezus Christus onder de oude bedeling in afwachting van het nieuwe verbond. Maar of het voor de gemeente van toepassing is, had je dan niet geweten.
En
dat is, daar zijn wij een held in om alles door elkaar te husselen, zelfs in Handelingen, wat ook een overgangstijd is, dat we alles maar op de gemeente toepassen, terwijl je eigenlijk ook even goed moet kijken, waar gaat het over? Wat is de context? Hoe moet je dit lezen?
Tegen wie wordt het gezegd?
Tegen wie wordt het gezegd? En welke aanwijzing heb je dat het voor ons geldt, of voor iemand anders geldt, of hoe zit dat?
En dan is het avondmaal ingesteld. Dat heeft dan verder, waarom stelt Paulus dat dan in? Ja, dat is een beetje een domme vraag, maar in deze context?
Nou, Paulus die past het toe op de gemeente. Die zegt van, kijk, de Heer Jezus heeft dat voor zijn lijden gedaan. Eigenlijk zegt Paulus daarmee, de grondslag van het dood, het bloed en het lichaam van de Heer Jezus, zoals die de zegen biedt aan Israël straks, biedt hij ook de zegen aan ons. Alle zegeningen die wie dan ook op deze aarde zal ervaren, zijn allemaal gegrond op het bloed van de Heer Jezus Christus.
En daarom stelt hij het in.
Juist.
En dat we daar steeds aan kunnen denken.
Juist.
Dat het komt door de Heer Jezus.
Ja.
Oké. Okay.
Dat is een zijwegje, dat is allemaal.
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja.
Jij hebt.
Dames gaan voor.
Nee, maar er staat dit soort verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen vind ik zo'n breed begrip. Hoe weet je nou over welke tijd dat dan is? Want na die dagen.
Een beetje over
welke
dagen die
het. Ja, als je Jeremia 31 vers 31 gaat, dan staat na die dagen. Zie de dagen komen. En dan staat er bijvoorbeeld, datzelfde staat in vers 27, zie de dagen komen, uit het woord des Heren, dat ik het huis van Israël, het huis van Juda bezaai met het zaad van mensen en het zaad van dieren. En als je die context leest en het hele hoofdstuk, dan zie je dat het de context is van de verdrukking en herstel en vrederijk.
En dus dat haal je uit de context.
Als je gewoon Jeremia 31 helemaal leest, dan zie je dat dit de context is van Israël, wat zich bekeert, wat God zich ontfermt, en God vervolgens dat volk gaat herstellen.
Ja. Ja.
Bovendien, de dagen, dat is ook een profetische term, die kom je vaak tegen, die dagen, in die dagen, de dag des Heren. Ja. En dat wijst eigenlijk allemaal naar die tijd van oordelen en vrede.
Oké.
Nou, doe jij.
Mm-hmm. Je hebt net over je relatie. Maar hoe kan je dan zeggen van Israël is met je ogen op? Is het dan twee slag? Dat je juridische relatie bestaat tussen vassal en volk en de nazi's doen. Is met een persoonlijke relatie met liefde.
Ja. Is de relatie met Anja een juridische relatie of een liefdesrelatie? Oh. Nee. Is het
juridische relatie of een liefdesrelatie?
Nou, kijk.
Kan dus dat is met God en Israël ook?
Kan toch precies hetzelfde zijn?
Dus het is niet alleen maar juridisch?
Nee, het staat naast elkaar. Net zoals wij. Ja. Wij zijn schapen van de goede herder en de burgers van het volk van God. En we zijn leden van het lichaam. En we zijn stenen in een huis. En we zijn allemaal tegelijk. Maar je kan ze niet in één beeld stoppen. Nee. Dat zijn allemaal verschillende beschrijvingen die als het ware de rijkdom van onze relatie met de Heer Jezus beschrijven. Ja. En ze hebben allemaal een aspect wat je kunt doen, wat iets ermee gezegd wordt, maar ook allemaal dingen die je er niet mee kan zeggen. Bijvoorbeeld als je zegt van zijn levende stenen, is leuk, dat je samen leeft het huis, maar je moet niet zeggen van ja, een steen doet niks, die zit een beetje te zitten, die hoeft verder niks te doen in het Koninkrijk van God. Nee, dan heb je andere beelden voor die zeggen dat je ook wat moet doen. En dus je moet het juiste beeld op het juiste moment toepassen.
En dat geldt ook hier.
En dat geldt ook voor Israël. Ja. Zullen we naar Romeinen 11 gaan? Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Opdat u niet wijs bent in eigen oog dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zo zal heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Dus hier zie je ook weer dat woord verbond wordt gebruikt in de context met Israël, dat is een zijweggetje. Waar het nu om gaat, is dat er staat in vers 25, 26, zo zal heel Israël behouden worden. Dus Paulus zegt hier, ik weet niet of we dat nou besproken hebben of niet, Romeinen 9, 10 en 11 zijn drie hoofdstukken in de Romeinenbrief die gaan over Israël. Romeinen 9 over de geschiedenis van Israël. Romeinen 10 over het heden van Israël. Romeinen 11 over de toekomst van Israël. En die toekomst, daar staat dan van dat Paulus een verborgenheid vertelt. Nou, dat weten we inmiddels, dat is een geheim. Dat is iets wat nog niet eerder bekend was. En dan gaat hij vertellen dat er voor Israël wel verharding is gekomen. Hebben we net ook gezien, dat deksel op hun hart, die bedekking, dat ze doof zijn en blind en noem maar op. Maar dat daar een einde aan komt. Totdat de volheid van de volken is ingegaan. Dus als er een bepaald tijdperk voorbij is, lees het tijdperk van de gemeente, wat eindigt met de opname van de gemeente, dan gaat God weer aan de slag met Israël. En dan staat er, zo zal heel Israël behouden worden. Is er herstel voor heel Israël. En hoe komt dat dan? Omdat uit Sion de redder zal komen. God zelf zal zijn zoon in Sion, als het ware, uitsturen om zijn volk te gaan redden. Nou, er zitten wel een paar moeilijkheden in dit gedeelte. Namelijk van dat heel Israël, hoe moet je dat dan zien? Want er wordt ook gesproken in de profetieën over een ongelovig deel van Israël. Nou, er zijn verschillende uitleggingen voor. Sommige uitleggers zeggen van kijk, heel Israël wil zeggen, dat gaat over Israël wat overblijft als het vrederijk begint. Er zijn alle ongelovigen al veroordeeld, alle ongelovige Israëlieten. En dan zijn er alleen nog maar rechtvaardigen over. Je kan ook een combinatie nemen met wat er eerder in Romeinen staat. Dat niet hij is een Jood die het uiterlijk is, maar hij in zijn hart is. Dat God in feite meer geïnteresseerd is in het hart van de Joden dan in of ze nou wel of niet van precies van Jacob afstammen. In ieder geval, het gaat erom dat er voor een heel groot deel, of heel Israël zoals hier staat, echt herstel zal komen. Maar dat het pas gaat komen na de volheid van de volken. Dus nadat de gemeente is opgenomen, dan gaat die tijd als het ware pas aanbreken.
Dan staat er in vers 25 ook dat er voor een deel verharding onder Israël is gekomen.
Ja, maar dat deel dat heeft te maken met Romeinen 10. Ja. Waar staat dat in deze tijd, hè, dan spreekt Paulus, hoe zit het nou met Israël? Nou, de merendeel van Israël wil niks van Jezus weten. Maar er is een handvol, een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En die hebben wel hun ogen open gedaan voor de Heer Jezus. Die zijn als het ware tot de gemeente toegetreden.
Ja.
En dat bedoelt hij met een deel.
Ja, okay.
Vandaag is het een klein deel. Er zijn die Messias blijvende Joden. Ja. Maar straks is het een meerderheid.
Mm-hmm.
Als je naar Jesaja gaat. Jesaja 45. Daar staan ook die teksten die ik net een beetje al zijdelings citeerde. 45 vers 25. In de Heere wordt het hele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Dus ook in die tekst staat het hele nakroost van Israël. Israël is hier Jacob. Dat wil zeggen ook de heel Israël zal gerechtvaardigd worden. Of het profetische beeldspraak is hoe het precies moet zien. Dat heeft eigenlijk mee te maken ook hoe je het heel Israël in Romeinen 11 ziet. Maar dat het over een heel substantieel deel van Israël gaat, dat is wel duidelijk. In Jesaja 60 vers 21, daar staat dan, uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Dat is als het vrederijk aanbreekt, dan is heel Israël rechtvaardig, want er zijn geen ongelovige Joden meer. Die zijn namelijk al bij dat eindoordeel rond Jeruzalem is in Israël, als het ware, geoordeeld. En dan is elke Israëliet in het vrederijk. Het is een Israëliet die in een relatie met de koning leeft. Nog een paar teksten. Ook wat bijzondere teksten waar je vrij makkelijk overheen leest. Romeinen 11, vers 12. Dat is een mooie tekst. Er staat Romeinen 11, vers 12 als hun overtreding. Dat is van Israël. De rijkdom van de wereld is. En hun verlies de rijkdom van de volken. Hoeveel te meer hun volheid. Maar wie kan mij hier een uitleg van geven van deze tekst?
Ja, het is.
Nou, doordat zij die Jezus hebben afgewezen, zijn wij erbij gekomen. Dus is onze rijkdom. Mm-hmm.
Nou ja, dat is bij de afwijzing gebeurd. Dus daar ook wel blij mee zijn.
Mm-hmm.
Als ze dan worden aangenomen, dan wordt het alleen nog maar heel veel beter.
Ja, Paulus gebruikt als het ware het feit dat het vandaag de dag maar een handjevol Israëlieten is wat gelooft in Jezus. Maar door er zoveel mensen uit de volken de Heer Jezus en God en de zegeningen van God hebben leren kennen. Het gebruikt hij als een vergelijking. In deze tijd is er nog maar een handjevol Israëlieten. En moest kijken wat een rijkdom er naar de wereld gekomen is in het evangelie. Nou, straks, als heel Israël behouden zal worden, in het vrederijk, als de Messias in Sion zal heersen, moet je dan eens kijken wat een rijkdom er uit de volheid van Israël zal voortkomen.
Over de aarde.
Over de aarde.
Dat gaat niet over ons.
Dat gaat niet over ons.
Dat
gaat over de aarde.
Het gaat dan over de mensen op aarde die dan gezegend zullen worden door.
Juist.
Dus het gaat niet over ons.
Nee.
Ik snap het. Zacharië 14 vers 16. Dan gebeurt dat. Dat is dat vrederijk.
Zacharias
14 vers 16. Er staat allen die zijn overgebleven van de volken, dus na die oordelen, dus in het vrederijk, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heren, de heerscharen en het loofhuttenfeest te vieren. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 20 over die paarden in Israël, zelfs op de bellen van de paarden zal staan de Heere heilig. en de potten in het huis des Heren zullen zijn als springbekkers voor het altaar. Nou, paarden waren oorlogsdieren. Nou, die oorlogsdieren zijn niet meer nodig. Ze worden geheiligd aan de Heren. En de volken van de hele aarde, die zullen de zegen gaan zoeken in Jeruzalem. Dat is die volheid van Israël, die zich dan uit over de hele aarde. En dat iedereen dan naar Israël zal gaan om daar de zegen van Christus te ontvangen. Een paar hoofdstukken eerder, Zacharië 8, vers 23. Zo zegt de Heere de Heerschaar, in die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man en zeggen, we willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Het vers kun je heel mooi toepassen op deze tijd, als die Judeese man de Heer Jezus is. Maar letterlijk gaat het over het vrederijk. Als de volken naar Israël zullen gaan, want Israël zal dan de middelaar zijn van de zegen van God naar deze wereld. Dat is het vrederijk. De wet zal uitgaan van Sion, hebben we gelezen, Jesaja 2. En als huisberg zou je nog Psalm 72 kunnen lezen. De koningspsalm. Psalm 72 is de enige psalm die gedicht is door Salomo. Nou, Salomo is een beeld van Heer Jezus, weten we dat? Meer dan Salomo is hier, zegt hij op een gegeven moment, in het kader van die koningin van Sheba. En die psalm die gaat erover dat Salomo regeert en hoe de zegen over de aarde gaat. Maar eigenlijk gaat die psalm over de Heer Jezus. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Oude beloften aan Abraham, die worden vervuld in de Heer Jezus Christus als hij regeert over deze koning. Op deze aarde. Yep. Nog één blokje te doen. Hebben we nog energie of zijn jullie al?
Ja.
Zijn hier nog vragen over? Of dit stukje trouwens? Vanochtend in de dienst werd het nog gezegd dat het nieuwe verbond met ons gesloten was. Voor diegene die het opgevallen is. Dat hoor je heel vaak.
Kan niet geleerd.
Ja. Ja.
Dit is het nieuwe verbond,
dat we daar vaak zijn. Ja. Maar dat heeft ook te maken met in kerken geleerd wordt dat er een oud verbond is en een nieuw verbond. Mm-hmm. Het oude verbond was voor het kruis, het nieuwe verbond is na het kruis. Het oude verbond was met alle mensen en God. Het nieuwe verbond is ook met alle gelovige mensen en God. Ja, en dan vergeet je een beetje dat er heel wat verbonden in de Bijbel staan. Het verbond met Noach. Je hebt verbond met Mozes, je hebt verbond met Pinahas, je hebt verbond met David. Je hebt heel veel verbonden in de Bijbel. En die kan je niet allemaal op één hoop gooien. Het zijn heel veel verschillende verbonden. Goed. Vierde blokje. 2 Thessalonicenzen 2. Ook hier geldt weer, we hebben niet tijd om ze allemaal te lezen. Sommige delen hebben we al eerder langs zien komen, dus die zijn misschien al wel bekend. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, daar is een onrust bij de Thessalonikers. En die zijn dan verrast, eigenlijk waren ze in de war, of nou de dag van de Heer al was aangebroken. En dan moet je de goede vertaling lezen, als je NBG leest, of dan staat het niet helemaal hetzelfde. De vraag van hun is, in vers 2, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Dat staat er. Dus niet dat de dag des Heeren zal aanbreken. Ja, natuurlijk gaat die aanbreken, dat staat in de profetie.
Reeds aanbrak staat.
Reeds aanbrak is ook goed. Dat wil zeggen dat zij denken, die dag des Heeren is al aangebroken. Dat is dus die dag van de toren. Waar we in 1 Thessalonicenzen over gelezen hebben.
Wat maakte dat ze dat dachten? Vanwege de verdrukking?
Omdat zij verdrukking hadden ervaren. En ze dachten, de verdrukking die we nu meemaken, dat is de dag van de toren, die in het Oude Testament beloofd is, die over de aarde zou komen. Maar waarvan Paulus had beloofd dat wij er niet in zouden komen.
Maar ging dit dan over de Joodse gelovigen?
Thessalonica is Griekenland.
Ja, maar hadden die het Oude Testament ook gelezen?
Nou, die kenden het Oude Testament wel, maar ze waren behoorlijk in de war. Want Paulus zegt van, jongens, waarom zijn jullie nou zo verschrikt? Paulus had gezegd, je wordt bewaard voor de dag van de toorn. Zij maken de moeilijke periode door. Ze dachten van, hé, de dag van de toorn. Maar we zouden daar bewaard worden. blijkbaar hebben we niet goed geloofd. Is er toch het hel aan ons voorbij gegaan. En Paulus moet ze dan als het ware troosten. Word nou niet verschrikt. Alsof die dag al is aangebroken. Want die dag kan pas aanbreken als er eerst een aantal andere dingen gebeurt. Dat staat in het hoofdstuk. Die mens van de wetteloosheid, de antichrist. Dan moet eerst die weerhouder worden weggenomen. De opname van de gemeente en de Heilige Geest. Maar de boodschap is dat die Thessalonikers dus eigenlijk die eerste brief niet goed hadden toegepast. Als we naar die eerste brief gaan, dan staat iets in wat wij vaak niet goed toepassen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en ze zullen geen zins ontkomen. Hoe vaak hoor je het niet dat het gezegd wordt, de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Je weet niet wanneer hij komt, hij komt toch als een dief in de nacht. En op het moment dat je het niet verwacht, gaat die dag komen.
Maar niet voor ons.
Niet voor ons?
Nee.
Wie stemt er voor niet voor ons? Wie stemt er wel voor?
We zijn al weg.
We zijn kinderen van het licht en niet van de
nacht. Als je nou gewoon verder leest, dan staat er, maar u broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Staat er gewoon achter. Ja. Want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag.
Maar er staat gewoon achter.
Ja, dat is vijf.
En hoe komt het dat wij zonen van de dag zijn? Wij wachten op de Heer Jezus Christus. En voordat hij komt als een dief in de nacht, met die bliksemflits, met die komst voor de wereld, komt hij eerst terug, hoofdstuk ervoor, om ons op te halen. Voordat de zon van de gerechtigheid opgaat, komt hij als de morgenster. Dus wij verwachten het. Al die gelijkenissen, wees u als slaven die op hun Heer wachten. Noem ze maar op. Wij wachten op hem, we weten dat hij terugkomt. Dus niks geen dief in de nacht. Niks geen overval. Dit is gewoon wat we allemaal weten. Mm. En waar we naar uitzien.
En slaat dat dan dat van het is niet Gods bedoeling dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden. Slaat het dan ook op die toorn?
Die toorn, vers 9.
En aan een dief zie je die het over. Ja, vers 9. Ja,
vers 9 hebben we net gehad.
Dat is het punt.
Wij zijn niet bestemd tot toorn. Die dief in de nacht, dat is als de toorn komt.
Ja.
Maar wij zijn niet bestemd voor toorn, want wij zijn met die eerdere moment dat wij naar hem uitzien, hij komt om ons te halen.
Mag ik een laatste vraag stellen?
Ja.
Jij zegt, ze vrede en veiligheid roepen.
Ja.
Maar dan heb je niet goed dat als hij weer terugkomt, dat ze niks van zich, dat ze net een. Een oorlog zit er in de weg op die vlakte.
Mm-hmm. Die vlakte van.
Het punt is dat. Ja, het punt is dat die mensen allemaal zeggen: van nou, we hebben het goed voor elkaar. Wij hebben wij hebben God niet nodig. We hebben de hele maatschappij opgebouwd. En dan zal God dat als het ware met één veeg allemaal omver gooien. En dat is dus die tijd van die grote verdrukking en de wederkomst. Die dag van de Heer waar het over gaat. Dan zal God als het ware ingrijpen en laten zien dat wat je als mensen kunt doen, onvoldoende voorbereid, waar het om gaat, is dat je je vertrouwen moet stellen in de Heer Jezus Christus.
Dus het is niet dat moment.
Dus het is het moment dat de Heer Jezus terugkomt om die strijd aan te gaan?
Nou, daar hebben ze die niet over. Want
hier, gaat er niet over.
Hier, Paulus gaat alleen maar uitleggen dat wij daar niet bij horen en niet interessant is voor ons. Wij horen bij de dag. En al die uitleg over wat er allemaal gebeurt, dat staat op andere teksten.
Dat gaat dan hier weer niet.
Nee, dat is niet relevant hier. We hebben nog een paar dingetjes te doen. Romeinen 8, vers 19. De schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Die schepping, staat hier verder op, die is gedoemd onder te gaan aan vruchteloosheid en vergankelijkheid. Vergankelijkheid wil zeggen dat dood regeert. Vruchteloosheid wil zeggen dat tijdens het leven en niet eens aan het echte doel wordt tegemoet gekomen. En wat is het einde van die vergankelijkheid en die vruchteloosheid? Dat is de openbaring van de zonen van God. Je zou ook kunnen zeggen, dat is het moment dat de Heer Jezus Christus terugkomt om zijn vrederijk op te richten. Dan zal de schepping hersteld worden. Dan zal de leeuw en het lam en de kip van Sini, alles en nog wat, die zullen dan bij elkaar liggen zonder dat ze gevaar te duchten hebben. Wanneer is dat? Dat is als de Heer Jezus terugkomt. Wat zegt Romeinen 8? Dat zal plaatsvinden als de zonen van God terugkomen. Geopenbaard worden. Dat wil zeggen, bekendgemaakt worden aan de wereld. Is dat hetzelfde moment?
Terug met Jezus.
Dat is hetzelfde moment, want dat is het moment dat wij met de Heer Jezus Christus naar de aarde zullen terugkomen. Ja. En dan zullen wij als het ware bekendgemaakt worden aan de wereld dat wij bij de Heer Jezus horen. En dan wordt er gesproken dat de schepping wordt vrijgemaakt van de slavernij tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God, vers 21.
Ja.
Dus eigenlijk staat er dan, in het vrederijk wordt de vloek van de schepping weggenomen en wordt de schepping in vrijheid gesteld, zoals dat nu al gebeurd is bij de kinderen van God, bij wie de vloek is weggenomen en de vrijheid van Christus de levens, onze levens, mag regeren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij leven al in het vrederijk, omdat wij de koning al kennen. Straks zal de koning openlijk regeren en zal iedereen die vrede van de koning erkennen. En zal de hele schepping vrijgemaakt worden tot die vrijheid. En nu kennen wij die al. Ja?
Ja, bijzonder.
Ja, het zal het allemaal ook bijzonder zijn.
2 Timotheus 4 vers 8.
Laat het maar spoedig zo zijn.
Paulus schrijft in zijn testament. 2 Timotheus is zijn laatste brief die hij schrijft. Er wordt ook wel gezegd, het is een geestelijk testament. Hij is eigenlijk redelijk moedeloos, want hij heeft geen hoop meer dat hij uit de gevangenis komt. De andere gevangenisbrieven zijn tijdens zijn eerste gevangenschap geschreven, deze tijdens zijn tweede gevangenschap in Rome. En hij weet eigenlijk van, nou, het is nu voorbij, het is klaar. En dan zegt hij ook, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En dan zegt hij in vers 8, ik heb, voor mij is de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat liefhebben van de verschijning is iets heel specifieks. De verschijning is namelijk een term die de Bijbel steeds gebruikt voor het moment dat de Heer Jezus Christus zich zichtbaar manifesteert aan de wereld. Noem het, dit is de tweede wederkomst van de Heer Jezus Christus voor de wereld. Als hij komt in zijn heerlijkheid om koning te worden. En dan staat er dat iedereen die vandaag de dag als het ware met Christus daarnaar uitziet, dus niet zozeer naar het moment dat wij naar de hemel gaan, dat is ook mooi, maar naar het moment dat hij terugkomt om de eer te ontvangen op deze aarde die hem toekomt, als wij daarnaar uitzien, dat God dat als het ware beloont met een extra iets. Een overwinningskroon. De kroon van de gerechtigheid. Dat God het zo belangrijk vindt dat wij als het ware met Christus mee verlangen naar het moment dat hij geopenbaard wordt aan Israël, aan de wereld, om de zegen te kunnen brengen, eindelijk te kunnen brengen aan de wereld. En daarvoor wordt die kroon dan beloofd. Nou, nog drie dingetjes die eigenlijk al hetzelfde neerkomen. Als wij dan terugkomen met de Heer Jezus Christus, dan mogen wij ook met hem regeren. Dat staat een paar pagina's eerder, 2 Timotheus 2 vers 11. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. Als wij verdragen, zullen wij met hem regeren. Dat is een belofte die heel wat keren in de Bijbel staat. Dat wij vandaag in dit tijdperk als het ware aan de kant van een verworpen, gekruisigde Christus staan. De wereld kent hem niet. Kruis is maar dwaasheid, zegt 1 Korinther 1, in de ogen van de wereld. Maar wij staan aan de kant van de gekruisigde. En dan zegt God, als we nu met hem verdragen, dan zullen wij straks met hem regeren. Als hij in het vrederijk op de troon zit, dan zullen wij met hem op de troon mogen zitten. Als hij komt om te oordelen, dan mogen wij met hem komen om te oordelen. Er staat bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonicense 3, vers 13. Daar staat dat wij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van de Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dit gaat niet over engelen. En engelen worden bij mijn weten nergens heilig genoemd. Dit gaat over mensen. Dit gaat over ons. Dit is niet de komst voor ons. Intussen zijn ze vier, als hij komt om ons op te halen. Dit is zijn komst met ons. Dat wij met hem uit de hemel zullen terugkomen. En de hele wereld, dus niet alleen de Heer Jezus zal zien, maar dat hij ook de legers die bij de Heer Jezus zijn, zullen zien. Dan komen we weer op Openbaring 19 tenslotte. Daar hebben we het vorige keer ook gesproken. Dat zijn die legers die uit de hemel komen. Eerst komt dat witte paard en hij die erop zit. En zijn ogen zijn een vuurvlam. En hij oordeelt. Zijn naam is het woord van God. En dan staat in vers 14. En de legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Nou, wie die legers zijn, dat is heel duidelijk. Want dat witte, rein en fijne linnen is in vers 8 ook genoemd. En daar waren de kleren van de bruid van het lam. In de hemel wordt de bruiloft gesloten met de gemeente en Christus. En als de Heer Jezus dan terugkomt, dan wordt diezelfde gemeente, die komt mee, nu onder het beeld van een leger. En misschien een beetje net als dat leger van waar wij begonnen in Ezekiel 37, maar dan niet dood, maar zo levend als wat. Omdat wij dan met de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnen, om over deze aarde, als het ware, met hem te mogen regeren. Dus dat is de relatie, denk ik, ook tussen de gemeente en Israël. Als God de Heer Jezus terugstuurt om zijn volk te bevrijden, dan zijn wij, als het ware, met Christus, staan we aan zijn kant, verschijnen we met hem om de wereld aan de voeten van de Heer Jezus te kunnen leggen. Dat hij in Israël zal regeren. En vandaag de dag is Jeruzalem weliswaar de stad van de grote koning, zoals het in Psalmen staat, maar wel een stad waar God nu geen binding meer heeft, omdat er ongeloof en slaap en blindheid en doofheid is. Maar dat zal veranderen als God in die laatste jaren voor zijn terugkomst, van de terugkomst van zijn zoon, die wekker met Israël weer zal aanzetten en opnieuw zal laten aflopen. Goed, dat was het voor vanavond. Yep. Mooi.